Goedemorgen. Als je nou halverwege denkt, nou, ga toch liever naar de Nerverlanders luisteren. Voor mij mag je hoor, is niet erg. Ik wil met jullie een stuk lezen uit Efeze 4, vanaf vers 17. Als je een Bijbel bij je hebt, dan mag je hem erbij pakken. En dan wil ik je aanraden om er even iets tussen te leggen, zodat je makkelijk daarnaar terug kan. We zullen een beetje door de hele Efezebrief heen wandelen. Ik lees uit Efeze 4 vanaf vers 17. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Welkom. Dat is een pittige tekst van Paulus. We gaan erin duiken, maar om deze tekst te begrijpen moeten we hem in zijn geheel van de Efezebrief benaderen. En dat wil ik graag doen, maar voordat we dat gaan doen, wil ik heel graag met jullie bidden. Vader, we willen u danken voor uw woord. We willen u danken dat we uw woord hebben ontvangen, zodat we u beter kunnen leren kennen. Maar ook dat we nog steeds iedere keer opnieuw weer meer kunnen ontdekken wie u bent en hoe u naar ons kijkt. Heer, we houden van u. Maar de liefde die wij voor u hebben, die staat in schril contrast met de liefde die u voor ons heeft. U wilde de hemel niet voor uzelf hebben. En daarom bracht u de hemel naar de aarde. Wat indrukwekkend, Heer. Dank u wel daarvoor. We vragen uw zegen over de woorden die ik ga spreken. Dat ze ons leven zullen geven. Dat ze mogen landen in ons hart. In Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei, ik zal wat dieper in de Efezebrief duiken. Als je er 2 weken geleden bij was, toen heb ik gepreekt over Hebreeën 10. Ik kan me goed voorstellen dat er wel veel overeenkomsten in beide preken zitten. En toch heb ik ervoor gekozen om deze preek vanochtend te geven. Juist om daar nog eens een streep onder te zetten. Maar ook omdat ik nog wel wat vragen kreeg naar aanleiding van die preek. Sommige mensen het wat verwarrend vonden. En ik hoop dat ik hier en daar nog eens een punt en een komma kan zetten. Om dat nog weer wat helderder te krijgen. Maar vooral omdat ik geloof dat ons denken en onze geest voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat we de boodschap dat God van ons houdt diep in ons hart moeten laten landen. Dat is waarom we er vanochtend nog een keer eigenlijk naar hetzelfde thema een beetje gaan kijken, maar vanaf een iets andere invalshoek. Goed, de brief aan de Efeziërs. Dat is een brief die is door Paulus geschreven. En Paulus die kent de Efeziërs. Hij kent ze behoorlijk goed. Hij is in de eerste reis die hij maakte om het evangelie te brengen in het Romeinse Rijk, is hij in Efeze geweest. En hij heeft daar het evangelie gebracht. Hij heeft daar het evangelie dat Jezus Heer is, dat hij is gestorven aan het kruis, is opgestaan uit de dood. Dat evangelie heeft hij gebracht aan de mensen die in Efeze wonen. En nadat hij daar geweest is, is hij doorgetrokken en in zijn tweede zendingsreis komt hij opnieuw in Efeze terecht. En aangekomen in Efeze besluit hij daar om een tijd te blijven. Uiteindelijk blijft hij 2 jaar lang in Efeze wonen. En naar menselijke maatstaven zou je kunnen zeggen dat Paulus eigenlijk daar een beetje het hoogtepunt van zijn carrière bereikt. Zoals in de Pinkstergemeente zouden zeggen, er gaat op dat moment zoveel zalving van zijn bediening uit. Dat is niet normaal. Paulus hoeft mensen maar aan te kijken en het lijkt wel alsof dat al voldoende is voor ze om te genezen. Sterker nog, Paulus die heeft zweetdoeken en als hij die zweetdoeken naar zieke mensen laat brengen, dan genezen de zieke mensen op het moment dat ze de zweetdoeken van Paulus aanraken. God is zo krachtig aan het werk door het leven van Paulus heen op dat moment, dat het zelfs voldoende is om de zweetdoeken van Paulus aan te raken. Naar menselijke maatstaven zouden we kunnen zeggen. Dat is het hoogtepunt van zijn carrière. En dan trekt hij door. En hij doet nog heel veel andere bijzondere dingen. Maar hij heeft dus een hele bijzondere tijd in Efeze beleefd. En aan het eind van zijn tweede of derde reis heeft hij een ontmoeting met de leiders van Efeze. De eerste zondag van dit seizoen in september heeft Wim daarover gesproken. De leiders van Efeze ontmoeten Paulus op het strand bij Mileten. En Paulus die spoort ze aan. Zie toe op uzelf. En op de hele kudde waarover de Heilige Geest u heeft aangesteld. Hij bemoedigt ze. Ze huggen elkaar. Ze huilen met elkaar. Want ze zijn zich ervan bewust dat dat is de laatste keer dat zij elkaar in leven zullen zien. Dat zal later ook blijken. En dan, als Paulus gevangen zit in Rome, dan schrijft hij de mensen in Efeze een brief. De mensen die hij zo ontzettend goed kent. Hij heeft zoveel tijd met ze doorgebracht. Hij heeft zo'n bijzondere verbinding met ze. Die mensen schrijft hij een brief. En hij gebruikt de eerste helft van die brief om ze opnieuw te vertellen wat het evangelie is. Hij gebruikt de eerste helft van zijn brief om de gemeente in Efeze te bemoedigen door ze te laten zien hoeveel God van ze houdt. Paulus die gaat maar door in die eerste drie hoofdstukken. Hij zegt, God houdt van je. God houdt van je. Luister je goed naar mij, God houdt van je. En Paulus die schrijft het aan de gemeente in Efeze, maar wij mogen ons er deze ochtend door laten bemoedigen. God zegt tegen je, ik hou van je. Hoofdstuk 1, vers 7. In hem, in Jezus, zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. God heeft ons zijn genade in overvloed geschonken. 1 vers 13. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is. We hebben niet alleen genade ontvangen, nee, we hebben ook God zelf in ons leven ontvangen, omdat de Heilige Geest in ons woont. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Zo bent u, hoofdstuk 2, vers 19, zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Paulus die gaat maar door, hij zegt, je verdient het niet, maar God houdt van je. Je verdient het niet, maar God vergeeft je. Je verdient het niet, maar je krijgt zijn genade. Sterker nog, je ontvangt de Heilige Geest. Je bent geen vreemdeling meer, maar je bent een burger van het Hemels Koninkrijk. Je bent familie van God geworden. Wow, en dan als een soort climax in hoofdstuk 3 vanaf vers 16. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Wauw. Paulus die gaat maar door. Hij zegt, God houdt van je, God houdt van je, God houdt van je. Er is een nieuw fundament onder je leven gekomen. Je bent geaccepteerd en aanvaard door God. Het nieuwe fundament onder je leven, dat is dat God van je houdt. De liefde van Christus, dat is het fundament onder je leven. Je hoeft niet bang te zijn voor de afwijzing van God, want er is geen afwijzing van God. Nee, God houdt van je. Hij gaat maar door en hij gaat maar door. Iedere keer opnieuw herhaalt hij het weer, zegt hij het op een andere manier, maar hij blijft ze maar bemoedigen en hij zegt tegen ze, vertrouw je op het offer van Jezus, dan houdt God van je. En er is niks wat er kan gebeuren waardoor dat weg zou gaan. God houdt van je. Zit jij hier vanochtend op je stoel en weet je dat je vertrouwt op het offer van Jezus? Het goede nieuws is, God houdt van je. Je verdient het niet. Je verdient het niet, maar hij houdt van je. Je verdient het niet, maar hij heeft je zijn genade gegeven. Hij heeft je zijn vergeving gegeven. Je bent rechtvaardig en heilig voor God. En als Paulus dat heeft neergezet, als hij zo die eerste drie hoofdstukken het iedere keer opnieuw maar benadrukt heeft en gezegd heeft, God houdt van je, dan komt hij aan in het tweede deel van zijn brief. En daar waar het eerste deel een bemoediging was, is het tweede deel een aanmoediging. Hij zegt in hoofdstuk 4, vers 1. Als dat dan je positie tegenover God is, als dat is hoe God naar je kijkt, nou, daarom vraag ik u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. We hebben een roeping ontvangen, namelijk om te leven dicht bij God. We hebben een roeping ontvangen om dicht aan het hart van de Vader te rusten. We mogen leven die past, een leven dat past bij die roeping. En dan legt hij iets uit over hoe het werkt in de gemeente, dat we een eenheid zijn, ondanks dat we allemaal andere rollen hebben in de gemeente. En dan komt hij uit bij het stuk wat ik net heb voorgelezen, 4 vers 17. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem hebben afgesloten. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moet worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Wat Paulus hier doet, is hij zet eigenlijk de oude mens tegenover de nieuwe mens. Oh, en wat hij over de oude mens zegt, dat schuurt. En dat doet misschien zelfs wel een beetje pijn. Oh, het lijkt zo hard wat hij daarover zegt. Hij zegt over de oude mens, dat zijn mensen die leven zonder God. En die leven eigenlijk een zinloos leven. Ze leven in het donker, zou je kunnen zeggen. En iedere keer opnieuw trappen ze weer in verleidingen die uiteindelijk ze lijken te bedriegen. Ze zijn overgeleverd aan hun eigen grenzeloosheid. Oh, als hij dat zegt, dan doet dat wat pijn. Want daar lijkt zoveel veroordeling in te zitten. Ik denk dat het nodig is dat hij dat zo zegt. Omdat dat namelijk laat zien hoe gigantisch groot die genade van God is. Hoe gigantisch groot dat offer van Jezus is. Want als we daar makkelijk over gaan doen, als we dat wegstoppen, dan zouden we het misschien ook wel zonder het offer van Jezus voor elkaar kunnen krijgen om weer bij God in de buurt te komen. Nee, nee, de oude mens, de mens die gericht is op zichzelf, vaak nog ten koste van de ander. Dat is een mens die een leven leeft waarin gewoon heel veel scheef zit ten opzichte van hoe God het bedoeld heeft. Maar dat geldt niet voor de nieuwe mens. Nee, de nieuwe mens die heeft Jezus leren kennen. En de nieuwe mens die laat eigenlijk iedere keer opnieuw weer zijn denken vernieuwen. De nieuwe mens is rechtvaardig en heilig. Al vanaf het moment dat hij is aangenomen als kind van God. Vanaf het moment dat hij zijn knieën letterlijk of figuurlijk buigt voor het kruis en zegt: Jezus, ik heb u nodig. Vanaf dat moment is een kind van God rechtvaardig en heilig. En dan gaat Paulus uitleggen hoe dat nieuwe leven er dan uitziet. En vanaf vers 25 wordt hij heel concreet. Als je gewend bent om te liegen, stop met liegen. Maar in plaats daarvan ga de waarheid spreken. Als je het gewend bent om te stelen, stop met stelen. Maar word vrijgevig. Ga dingen weggeven. Als je het gewend bent om te vloeken en andere stoere taal te gebruiken, stop daarmee. Maar ga in plaats daarvan juist goede woorden spreken. Bemoedigende woorden. Als je het gewend bent om te veel te drinken en iedere keer dronken te worden, stop daarmee, maar laat je vullen met de Heilige Geest. En hij legt vervolgens uit hoe het werkt in het huwelijk. Hoe het werkt in de gemeente. Hoe het werkt in een gezin. Hoe het werkt in een werkrelatie. Om af te sluiten met de geestelijke wapenrusting. Onze strijd is niet gericht tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de heersers van de duistere machten. En opnieuw, hè, het lijkt tegenstrijdig. Als je deze twee zo tegenover elkaar zet, hoofdstuk 1 tot en met 3, Gods gigantisch grote liefde. En aan de andere kant drie hoofdstukken die ons vertellen hoe we zouden moeten leven. Aan de ene kant, je bent vrij. En aan de andere kant, hier heb je een hele grote verzameling met allemaal nieuwe regels. Daar moet je je aan gaan houden. Het lijkt tegenstrijdig, toch? Net als misschien wel het gevoel wat je ook had in mijn vorige preek. Dat je denkt, het schuurt, het kraakt, het piept, het klopt niet helemaal. Nou, ik geloof niet dat de Bijbel tegenstrijdig is. Ik geloof niet dat God tegenstrijdig is. Ik geloof dat er momenten kunnen zijn dat ik hem niet begrijp, waardoor het lijkt alsof het tegenstrijdig is. Maar dat betekent dat ik dieper moet graven, dat ik beter moet zoeken, dat ik moet gaan ontdekken hoe het echt in elkaar zit. En de brief aan de Efeziërs is niet tegenstrijdig. Hoofdstuk 1 tot en met 3, die blijven volledig overeind staan. Hoofdstuk 4 tot en met 6 blijven volledig overeind staan. Maar je kan hoofdstuk 4 tot en met 6 alleen maar begrijpen vanuit hoofdstuk 1 tot en met 3. Dat is waarom Paulus die eerste drie hoofdstukken op die manier geschreven heeft. En daarbij moeten we ons dus iedere keer opnieuw weer realiseren, oh ja, dus als ik ga veranderen en als God mij iets laat zien wat misschien niet past in mijn leven en ik ga dat veranderen, dan doe ik dat niet om zijn liefde te verdienen. Als ik me aanpas en als ik iets verander, dan doe ik dat dus niet om afwijzing te voorkomen. Nee, dat is geregeld. We hebben vaste grond onder onze voeten. De vaste grond onder onze voeten, dat is de liefde van God. Dat is het fundament van ons leven. Dat is ons startpunt. Van daaraf mogen we gaan. En daarom is het zo essentieel om hoofdstuk 1 tot en met 3 eerst te lezen en dan hoofdstuk 4 tot en met 6. Want in hoofdstuk 1 tot en met 3 mag je ontdekken dat je rechtvaardig en heilig bent. En dan wordt hoofdstuk 4 vers 23 wordt dan een sleuteltekst. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd mogen worden. Weet je waar ik denk dat we vooral vernieuwing in ons denken voor nodig hebben? Om hoofdstuk 1 tot en met 3 in ons hart te laten landen. Ik denk dat we vooral vernieuwing in ons denken nodig hebben om hoofdstuk 1 tot en met 3 in ons hart te laten landen. Als God naar je kijkt, dan ziet Hij jouw overtredingen niet meer. Je bent rechtvaardig en heilig voor God. Ons denken moet vernieuwd worden om dat in ons hart te laten landen. Ik bedenk het niet zelf, hè. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is. In waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. De nieuwe mens is geschapen in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Als jij vertrouwt op het offer van Jezus, dan ben je rechtvaardig en heilig. Ik denk dat we vooral daarin een vernieuwing van ons denken nodig hebben. Om dat iedere dag opnieuw weer een stukje dieper te laten landen in ons hart. Wij hoeven met God niet meer te strijden om zijn liefde. We hoeven niet bang te zijn voor zijn afwijzing. Hij houdt van ons. We zijn rechtvaardig en heilig voor God. En van daaruit mogen we de hoofdstukken 4 tot en met 6 lezen. En dan gaat het er niet om dat we ze lezen als een set van regels waarbinnen we moeten leven. Nee, dan moeten we proberen om daarvan de onderlaag te pakken. Want op het moment dat we de onderlaag vergeten, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we zeggen, Jezus is voor mij gestorven, ja. En als tegenprestatie ga ik goed leven. Nee, dat is niet waarom we goed gaan leven. Dat is geen tegenprestatie voor dat wat Jezus voor ons gedaan heeft. Het is belangrijk om ons denken te vernieuwen, zodat die oude mens uit ons leven weg kan. Die oude mens die schuldig is tegenover God. Die oude mens die vindt dat hij tekortschiet tegenover God. Die oude mens die leeft vanuit pijn, die leeft vanuit leegte. Nee, in plaats daarvan mogen we de nieuwe mens aantrekken zoals we nieuwe kleren aantrekken. Mogen we nieuw denken krijgen. Het nieuwe denken, de Vader houdt van mij. Jezus heeft mijn schuld opgeheven. En de Geest is in mijn leven aan het werk. Dat is de nieuwe grond onder onze voeten. En weet je wat er dan gebeurt? Op het moment dat we zo in die verbondenheid met God leven, dan ga ik misschien iets zeggen wat meteen weer je tegen de haren instrekt. Dat zou zomaar kunnen. Maar blijf er heel even bij, dan ga ik het uitleggen. Op het moment dat we zo vanuit verbondenheid met God leven, dan stoppen we met het naleven van de regels. Omdat het niet meer gaat om de regels. Maar het gaat erom dat we ons hart verbinden met het hart van de Vader. Het gaat erom dat we dicht bij het hart van de Vader komen. En dat we aan het hart van de Vader, dat we daar door de Geest van God ons denken laten vernieuwen. En dat lijkt misschien laks, maar dat is het niet. Want het is juist veel enger. Het is veel spannender. Omdat we daar aan het hart van de Vader aan Hem vragen, wilt u mijn denken vernieuwen? En daar aan het hart van de Vader mag je te horen krijgen. Zoon, dochter, ik hou van je. Zullen we dit aanpakken? Zullen we dat aanpakken? En dan wordt die lijst vanaf vers 25, wordt dan geen krappe jas meer, wordt geen zwaar juk meer. Maar eigenlijk wordt het een bemoediging omdat we naar die lijst mogen kijken om te ontdekken wat is het waar God met mij aan wil werken. En dan wordt die lijst een bevrijding. Omdat we mogen ontdekken, in het koninkrijk van God hoeven we niet te liegen. In het koninkrijk van God hoeven we niet te stelen, hoeven we niet te vloeken. Maar in het koninkrijk van God mogen we vol van zijn geest rusten aan het hart van de Vader. En daar ons denken laten vernieuwen. De mensen in Efeze hadden een bemoediging nodig. Ondanks dat ze al jaren christen waren. Maar ze hadden een bemoediging nodig omdat het gebroken mensen waren. Ook wij hebben een bemoediging nodig. Omdat we gebroken mensen zijn. En daarom hebben we nieuw denken nodig. En dat betekent dat we niet veranderen om Gods liefde groter te laten worden. Dat betekent dat we niet veranderen om afwijzing van God te voorkomen. Nee, dat betekent dat we veranderen om gevormd te worden. Om steeds meer te veranderen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Laat je denken vernieuwen. Want door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. Door Jezus zijn we nieuwe mensen. Door Jezus zijn we heilig en rechtvaardig voor God. God kijkt met een glimlach over je leven. Hij is blij met je. Amen.